podcast van Han Frenke, ultraloper en taxibedrijfondernemer te Stijn. Interview wordt gedaan door Wim Kremers, oud-programmamaker van TV Limburg. Han, het ultralopen. We hebben het in de eerste twee podcasts erover gehad. Je gaat nu je wekkertje zetten, 30 minuten. En in die 30 minuten moet je eigenlijk alles kwijt wat je normaal 30 dagen doet. We willen er een intensief gesprek van maken. Dus ik zou zeggen, stel je wekkertje in. We hebben het in de eerste twee podcasts hebben we het gehad over de gevaren van de ultrasport. We hebben het gehad over de gezondheid met name. We hebben het gehad over jouw deelnames aan extreme lopen. Ik zou het in de derde podcast willen hebben met jou over de organisator, Han Frenke. Want dat fanatisme wat jij aan de dag legt bij het lopen van ultralopen, dat heb jij in overdreven mate, dan zeg ik het even privé, in overdreven mate ook bij de organisatie. Want jij organiseert ultramarathons op een wijze waarop normaal een dictator, zal ik maar zeggen, zijn landen regeert. Ik overdrijf.
Ja.
Maar ik zit er ook niet ver vandaan, man.
Nou ja, dat zeker in de beginnende periode. Dat zou dat zeker zijn geweest. Ik moet zeggen, na mijn burn-out in 2016, daar ben ik toch een beetje... De resetknop 2.0 ingeschakeld. En ik dacht toch wel luister naar andere mensen. En ook toch wel eventjes niet dat impulsieve gedrag van mij.
Dat luister geloof ik wel, Han, maar dat je er iets mee doet.
Ja, het is wel zo. Ik zal dan ook zeggen, ik heb nog altijd een gedragstherapeut, Hans Rietbroek, één keer in de 3 maanden. En die zegt ook, Frenke, wat jij wil. Of wat jij kan. Ik wil niet zeggen dat die anderen ook wel af kan. Dus daar hou ik me altijd een beetje...
100% gelijk van. Ik denk ook dat je nooit zo ver was gekomen als je die mentaliteit niet had gehad. Het wordt je niet altijd in dankbaarheid afgenomen.
Klopt.
Ook door mensen die dicht om je bij hebben gestaan, in organisaties hebben gezeten. Die zeggen, ja, Han die wil altijd op de voorgrond. Maar als Han niet op de voorgrond is, dan gebeurt er niks.
Ja... Daar zit wel wat in. Ik heb natuurlijk in die 28 jaar waar ik voorzitter ben van de Stichting Ultraloop Stijn helaas toch vrienden verloren die wat het privé en het zakelijke niet kunnen scheiden. Dat vind ik eigenlijk jammer, want dat is mij eigenlijk echt niet waard. Maar ik ben zeker in de beginperiode van de ultraloop een heel moeilijke man geweest. Dat ik zeg, als ik wat voor heb, heb ik niet achteraan. Ik ga door als een pitbull tot de brooi.
Maar beseffen die andere mensen, denk ik wel eens, beseffen die wel, zonder Han Frenke was het niet gebeurd?
Ja, kijk, de ideeën moeten toch allemaal meestal van mij komen. En ook zeker met die extreme hardlopen, denk ik wel dat ze dat wel denken. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel jammer dat de anderen dan ook niet zo'n idee hebben. Maar ja, oké, mijn ideeën komen eigenlijk hoofdzakelijk. Ik ben taxiondernemer. En ik heb vaak vrij lange ritten en daar put ik dan zoveel energie uit en aparte dingen dat je zegt, och ja, zouden we dit eens doen. En ja, meestal zijn het ook wel geslaagde evenementen, ondanks dat ik daar vrij veel moet investeren. Maar ik vind dat zelf persoonlijk leuk, die extreme te doen en aparte evenementen en dat ik daar gelukkig. Zonder stichtingsleden en vrijwilligers zou ik dat nooit kunnen gerealiseerd hebben. En dat heb ik dan natuurlijk ook wel doen. Zonder die mannen achter mij. En ook natuurlijk mijn vrouw. En vroeger mijn vader, mijn moeder en Mia. Had ik dat nooit kunnen doen.
Want je hebt, en dat weten misschien niet alle podcastluisteraars. Je hebt er ook een koninklijke onderscheiding voor ontvangen. Ik was daarbij. En ik moet zeggen, ik vond het een geweldige eer voor jou. Maar ik was nog meer geëmotioneerd door je vader. Die leefde nog, die was erbij. Ik denk dat dat een van de hoogtepunten is geweest in het leven van je vader.
Ja, klopt. Mijn vader is ook, ik moet zeggen, zo fanatiek als ik met hardlopen was. Was hij fanatiek met taxirijden. Hij was ook nog autorijschoolhouder. En ik had altijd bewondering voor de geestdrift van mijn vader, ondanks dat hij kinderverlamming had. En ook 3 keer een auto op zijn benen is gekomen. Hij werkte bij de Buca als plaatwerker. En ja, klopt.
Mijn vader was een doorzetter.
Ja, mijn vader die was wel een doorzetter. Hij is geboren in Zuster, opgegroeid in Holtem. hij was ook een begenadigd orgelspeler in de kerk. En ook, hij kon heel mooi Gregoriaans zingen. Misschien heb ik daar ook mijn muzikale achtergrond over.
Hij was ook een beetje ondeugend, toch? Hij
ja!
Hij had een piratenzender.
Ja, klopt.
En dat ondeugende zie ik ook in jouw karakter.
Ja, ja, klopt. Ja, dat met die piratenzender, dat was ook wel apart. Ik was 18 jaar en toen had ik binnen 2 maanden had ik alle 3 de rijbewijs, omdat mijn broer en ook mijn vader en ook de eerste vrouw van mijn broer Mirjam naar de rijschool. Dus ik had dus die alle 3 de rijbewijzen binnen kortste keren. En dat was dan wel, ja.
Dat heeft jou wel gevormd.
Ja.
De basis van het doorzettingsvermogen wat je hebt, dat is ook in je jeugd gelegd,
ja.
Natuurlijk.
Ja, ja.
Ik vergelijk jou wel eens, Hans, dat is misschien een hele rare vergelijking, dat heeft buiten de sport, ik vergelijk jou wel eens met een Jan Smees van Pinkpop. En Jan is een man met ideeën, een groot organisator,
ja.
Maar Jan is ook een perfectionist. Die wil ook, hij is dan nu teruggetreden, zo gezegd, ja. Maar hij wil ook de hoogte van het gras bepalen als het festival op Pinkpop-terrein wordt gehouden. Daar gaat Jan iets te ver in, vind ik. En ik herken dat soms ook bij jou.
Ja, nee, ik moet zeggen, met organiseren ben ik een moeilijke persoon.
Dat zeg je, bent niet een man die makkelijk delegeert.
Nee, nou gaat het beter, gelukkig. Ik heb het ook moeten leren, maar ik kan me er wel best een beetje vergelijken. Ja, met Jan Smees is natuurlijk toch wel de overtreffende trap. Maar je bedoelt ook de gewoontes wat je hebt.
Ja.
Alles tot op het laatste moment, alles zelf willen regelen en alles zelf willen doen. Ja, dat kan natuurlijk. Kijk, zo Pinkpop, ja, dat is natuurlijk een mega organisatie. Hij moet er ook wel toch wel een beetje een paar handlangers hebben die wat op dat toch doen.
Wel, maar hij bepaalt wat er gebeurt.
Ja.
Hij bepaalt wat die handlangers doen. Dat ken ik ook bij jou. Op het moment dat dat niet is, dan voelt Hans Frenke zich wat ongemakkelijk.
Nee, dat klopt. Als ik de regie niet in eigen hand heb, dan wordt het een beetje moeilijk. Ik ben het toch juist zelfs een perfectionist. Maar ik moet toch zeggen, na mijn burn-out in 2016 heb ik toch een beetje beter kunnen luisteren en beter kunnen delegeren. Maar zo mede dankzij de gedragstherapeut.
Laten we het vooral houden van op een beetje.
Een beetje.
We hebben dat met jouw loopcarrière in een eerdere podcast gedaan. Waar ben je het meest trots op? Welke organisatie zeg je nou, daar kijk ik met de meeste voldoening op terug? Zijn dat de puur sportieve of, wat je ook gedaan hebt, zijn dat de lopen die je gedaan hebt in relatie met de herdenking van de Tweede Wereldoorlog?
Ja, dat ik moet zeggen dat raakt men natuurlijk ook enorm. Juist wat je zelf al aan. Kijk, we hebben 25 jaar hebben de ultraloop hier in Stijn georganiseerd. En wij zijn een stichting opgericht in 1996 voor het promoten van de ultraloopsport en de hardloopsport in de gemeente Stijn. Dat was mijn eerste ding. Maar daarna zijn we toch ook in 2010, daar is Steven Limburg ook mee geweest, Huub Driessen van Utah Beach. Dat was dus de week van tevoren, was Obama nog daar. Dan kregen we dezelfde ontvangst. En dan met 70 legervoertuigen door Stijn rijden. Huub had toen al een heel mooi bevrijdingsfestival gedaan. Maar wat mij ook natuurlijk, en dat zie ik ook nog terug in die stolperstenen en dan ook die routes. En dat ik ook pas ben 23 concentratiekampen geweest. De doorslag gaf toch aan onze verzetsheld Jan-Willem Dirks. Die, daar staat hier ook Stijn een groot standbeeld. En die heb ik eigenlijk toch een beetje, zullen we zeggen, een beetje beter leren kennen. Helaas in Bergen-Belsen. Daar zijn we dus ook geweest in 2015. En, ja, dat interesseerde me wel behoorlijk. En zeker over mensen in Stijn die wat in de oorlog zijn omgekomen, hè, door de nazi's of weggevoerd. Dat heeft me toch wel aangegrepen op het moment dat je in het boek ziet waar alle overleden zijn. En zie je opeens klappen aan Jan-Willem Beriksen, die wat ook natuurlijk door difterie is omgekomen. Waar ook Anne Frank trouwens is gedaan. Dat heeft me wel geïnspireerd. Ook
ja, veel mensen weten niet, man. We praten er al een beetje doorheen, maar die jouw opmerkingen komen nu naar aanleiding van waar ben je het meest door emotioneel door geraakt. En dat is die loop die jij georganiseerd hebt van Bergen-Belsen, van Utah. Allemaal in het teken van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Heel bijzonder. Daar heb je denk ik ook heel veel mensen bewust van gemaakt. Want dat is ook een project wat samen met de scholen, met de middelbare scholen is uitgevoerd. Moeten we ook niet vergeten. Ja. Die mensen die waren eigenlijk een beetje vergeten, als ik het zo mag zeggen. Jij hebt die weer uit die vergetelheid gehaald.
Ja, ja, ja. Ik vind dat heel, heel belangrijk. Als ik dan ook zeg, maar die langs die concentratiekampen gaan, dan dat ik toch dan weer 7 nieuwe namen kan vinden van Stijndenaren, waar ik dan ook dit jaar samenwerken met de gemeente Stijn een EasyAd travel app, route, wandelroute van 20 kilometer langs alle stolpenstenen gaan doen. En ook zeker 6 mensen uit de gemeente Stijn die wat omgekomen zijn in concentratiekampen. Daar was een hele, hele zoektocht, want ik had eigenlijk 3 namen, de laatste 3 namen. Ja, die kon ik nergens meer terugvinden. Het probleem is gewoon, de meeste mensen die wel in die concentratiekampen waren, die zijn nou 94 jaar. En het probleem daarvan is eigenlijk, ja, er leeft er weinig van. Die 3 mensen waar ik dan achter ben gekomen, want ik vind het heel belangrijk dat die stolpenstenen worden gelegd, 4 mei, maar ook heel belangrijk dat de nazaten ook daarbij aanwezig zijn. Dus dat was eentje, Stijn op de Stijnerweg. Daar kwam ik achter John Theeuwsen, die is 87, zegt Sean, ken je deze naam? Ja, ja, zegt hij, die naam die ken ik, want dat is mijn buurjongen geweest. Toen een andere was, had ik Hans Meulenberg in de taxi. Ik zeg, ken je die en die naam? Nee, dan moet ik wel eens vragen aan mijn moeder. Dat was opeens de peetoom van de moeder. En de andere kom ik dan via historicus Harry Strijkers. Daar had ik dan ook gelezen, dan, of ja, gezien op de Julianenstraat in Bergen de Maas, dat die café hadden. En die, ja, die bewuste, daar wordt nog later over gedaan, was helaas ja, ook gestorven. En dan ook nog een ander verhaal, en dat was dan ook wel, is toch wel pijnlijk, vind ik dan, als dan toch de archieven niet worden goed nagegaan. Heb ik naar die familie geweest van de bewuste man, en ja, die is eigenlijk omgekomen in Neue Gamme. En Neue Gamme, dat was een concentratiekamp in Hamburg. Maar toen van de rechterkant de Russen kwamen, de linkse kant geallieerden, toen hebben die nazi's dat kamp in Neue Gamme helemaal weggedaan, ook geen archieven meer. Ze zijn toen op 3 boten gegaan in de Lubeckerbucht. En toen is de RAF gekomen en toen dachten die, weet je, het zijn die boten met die nazi's. Maar die hadden toen die gevangenen bij zich. Dus die zijn gebombardeerd. Er zijn heel veel doden gebleven. En er was dan ook die bewuste man uit Stijn ook toen omgekomen tijdens dit. En dat wisten de mensen zelf niet. Dat was een shock voor hun, want hun dachten, hij is omgekomen in een... Dus ik heb toen ook echt behoorlijk, dus met Henry Okkers, die concentratiekampen bezocht. En ja, ik moet zeggen, als je dan gaat de conclusie gaan pakken, wat is erger? Als je, zoals een Ravensbrück, of maar gewoon eens een vrouwenconcentratiekamp, je komt dan met de trein aan, want overal waar die concentratiekampen, wat het frustrerende is, je rijdt, een bepaald moment, zie je een spoor. Dan denk je, ja hoor, het is wel zover. Met die Ravensbrück, dat worden dan in een concentratiekamp de vrouwen en de kinderen gescheiden. De kinderen worden drek verdronken. De vrouwen zogenaamd de gasdouche en daarna gecremeerd. Of je overleeft het concentratiekamp en dan heb je 50 jaar een trauma. Dat was eigenlijk altijd nog mijn conclusie daarvan. Wat is erger? En ook nog, dan ben ik maar een doodgewone jongeman die wat op zoektocht is gegaan. En dan ga ik naar die concentratiekampen, heb ik die bezocht. Ik heb dat natuurlijk ook alles gezien wat allemaal daar gebeurd is, alle ontberingen. Alleen, wat is dan mij een klein trauma? Als ik hier die pijp zie van een of ander restaurant, dan denk ik crematorium. Als ik zie een toren, dan denk ik de wachttoren. En als ik dan zie een laagstaand gebouw, een barak, dan komt mij dat gewoon allemaal naar voren. Dus ja, het is heftig. Maar ja, ik vind het heel belangrijk dat die mensen niet vergeten mogen worden. Het is erg genoeg wat daar gebeurd is. En als je dan gaat kijken, ik ben naar Sobibor geweest. Aan de andere kant, daar hebben we nog niks geleerd.
Han, daar kan ik je alleen maar in bijstaan. Je noemt jezelf een doodgewone jongen. Ik vind jou geen doodgewone jongen. Want datzelfde fanatisme wat we besproken hebben in de eerdere podcast, wat je hebt bij het lopen van ultralopen, maar ook met het organiseren, dat zie ik in dit soort activiteiten ook terug. Ik denk, en dan is niet om jou, zo zit ik ook niet in elkaar, sloop om de mond te smeren, zoals we dat hier in Limburg noemen. Ook dat was niet gebeurd zonder Han Frenke. ook dat was niet gebeurd, dan heb je geen ambtelijke organisatie achter je, waar je dat eerder zou van verwachten. Ja. Nee, er moet iemand zijn die, en dat zeg ik dan even, zo gek is, zo fanatiek is, om dat te gaan uitzoeken.
Nee, dat klopt. Dat. Ja, ik ben nou aan lachen, maar dat merkte ik zelf eigenlijk ook. Ik heb gelukkig wel goede ondersteuning gehad van Hen Bruls, van Harry Strijkers, van Stichting Erfgoed. Die wat mogen natuurlijk de nodige materialen verzamelen en die wat ook met me meedenken.
Maar ja, dat is heel terecht dat je dat noemt, maar zij hadden ook die kans gehad.
Ja, nee, dat is...
Zij hadden het ook kunnen bedenken, maar ze hebben het niet gedaan.
Nee, dat is...
Jij hebt het gedaan.
Dat is zeker. Kijk, het is... Ja, dat is een hele grote een grote onderneming en ik wil dat graag. Ik vind dat ook heel belangrijk voor mensen, wat allemaal gebeurd is. En zoals ik dan ook ga met die bewuste man die wat helaas overkomen is, ook verdronken is daar in die Loebekkenbocht. Ja, ik vind dat heel belangrijk. Kijk, en ik ben toen ook geweest naar alle concentratiekampen en zoals ook in Vught. Sertogen, dat eerste concentratiekamp waar kwam, maar ja, die deden hem ook allemaal die archieven laat zelf nakomen. En dat is natuurlijk wel apart en dan ga je er altijd nog meer op inzetten. En dan ga je ook naar die stambomen kijken, want ik ben al vaak ook samen met Hen Bruls tot 1800 al gekomen. En dat is al apart hoe dat eigenlijk in zijn werk.
Maar je loopt het uit, je gaat er naartoe, je maakt afspraken mee. Het is natuurlijk, er komen sommige plaatsen duizenden mensen, sommige wat minder. Maar ze gaan wel allemaal in zee met Hans Frenke, omdat ze blijkbaar het vertrouwen hebben dat Hans Frenke daar iets positiefs mee gaan doen.
Nee,
dat is een gave aan.
Nou, dat is misschien ook wel zeker. Ook zelf de leiding van de baraken, Bruls, dat is een meisje die wat geadopteerd is door een familie in Helmond. Zij is ook natuurlijk vrij lopen van het iets. Ik zeg, uit zichzelf, ik wil je meehelpen met die zoektocht. Ja. En heeft dat meisje helemaal naar de domeinen gegaan. En dat vond ze zelf ook eigenlijk ook wel heel apart. Want ze is ook zelf achtergegaan, achter de oorspronkelijke ouders van haar. En dat is, ik vind dat wel apart. Ja, als er iemand dan ook zelf als mij die gaven. Of ja, gaven. Is geen gave,
maar het is wel een gave.
Die zoekt toch wel.
Je hebt het vermogen, laten we het dan maar zo noemen, je hebt het vermogen om mensen voor je karretje te spannen, als je het negatief zou zeggen. Ik ben ook een van diegenen die voor dat karretje soms loopt. Maar ook heel belangrijk is dat een burgemeester, die heel veel aan de hoofd heeft, vooral als je burgemeester bent in de gemeente Stijn, dat die jou enorm ondersteunt.
Ja. Nee, daar ben ik. Het is misschien een gave, maar ik ben er ook heel blij mee. Als ik wat doe, dan denken ze ook dat de meeste weten als Frenkie dat doet, dan wil hij het ook perfect georganiseerd hebben. Maar die gaat ook door tot hij het heeft. En dat daar misschien dan ook wel een bepaalde gunfactor is. Dat mensen doen, zeker ook de burgemeester of het hele apparaat in de gemeente Stijn die wat dan achter me staan. Kijk, dat is toch wel belangrijk dat je ook een beetje feedback hebt en dat ze dan ook. Dat graag willen doen en ook meedenken. Ja. En dat is heel belangrijk, ook dat meedenken. Ik kan wel veel van alles van plezieren, maar...
Ja, maar het is wel belangrijk. Ik bedoel alleen maar te zeggen, door die voortdurende dwang bijna die je uitoefent op mensen. ik noem het een soort goedmoedige dwang, maar je geeft niet op. Je geeft niet op in de ultraloop, maar je geeft ook in dit soort organisaties niet op. Je weet mensen te overtuigen.
Ja, daar zit wel wat in. Misschien mijn passie. Mijn fanatiek, dat is natuurlijk positief. Maar oké, ik kan ook wel af en toe te ver gaan.
Nee, maar sommige mensen kunnen daar niet tegen.
Nee, dat klopt. Maar dan iemand
die zou zich toch moeten realiseren, zonder dat Han aan die kar was kan trekken, was die kar gewoon in de Limburgse lus blijven steken. Die was niet in beweging gekomen. Dus ik hoop dat mensen die podcast dan beluisteren en misschien iets te zeggen, ja, die Han is altijd fanatiek, die wil altijd... Dat ze ook eens wat breder kijken dan alleen maar hun eigen, meestal frustraties.
Nee, dat is zeker. Daar sta ik ook wel vaak bij stil. Alleen, het heeft me natuurlijk in mijn werk als taxiondernemer en als werkstichting en mijn privéwerk, heeft het vaak ook wel eens nadelen.
Want daar moet je tegen kunnen. Zonder mensen die consequenties niet nemen, komt er niks tot stand.
Ja, klopt. Dat is zo. Dus kijk, oké, dat klopt.
Dus dan moet je toch... Maar we hadden het even over je organisatie. We hebben nu besproken dat werk wat je dus, dat hele goede werk wat je doet voor die herinnering levende te houden van de verzetshelden, de gesneuvelden enzovoort. Als we dan weer even teruggaan naar de sport. Wat is jouw meest markabele, noem het maar, waar je het meest trots op bent in de organisaties die je gedaan hebt, in de vele organisaties, in de ultraloop? Heb je daar iets wat je zegt van, nou, dat steekt er voor mij bovenuit?
Ja, dat. Als je dan gaat kijken naar publiciteit, was de grote marathon in 2003 en 2005 was extreem. Je had de NOS, de SBSS, Sport Illustrated, Shanghai Express. We hadden zoveel camerateams, een stuk of zeven, die wat kwamen kijken naar de grote marathon. En de grote marathon is van Valkenburg. Valkenburg is normaal gesproken een stad, alleen maar wielrennen. Maar oké, we mochten op de Kouberg starten met de burgemeester Nuyens. We kregen de grote gratis ter beschikking. Alleen ja, het was het probleem daar. En je groot, kijk, als je daar 100 mensen instuurt, is eigenlijk ook de bedoeling weer dat er 100 uitkomen.
Ja.
Wij moesten een conceptplan, we hadden een conceptplan van de kerstmarkt, alleen wat gebeurt daar bij de gemeente Valkenburg, nu voor de wedstrijd wouden ze hem aflassen, want we hadden geen calamiteitenplan. Ik zeg ja, we hebben een conceptplan van de kerstmarkt. Mm-hmm. Ik zeg, waarvoor heeft de kerstmarkt dan een conceptplan en wij moeten een calamiteitenplan met zo'n gang gesteld. Ja, het ging er toch gelukkig door. We hadden toen ook een van de eerste organisaties in Nederland, Red Bull. We zijn toen met Guido Zelfkoel, secretaris, zijn we toen naar Beeldhoven geweest voor een sponsorcontract. En dat was wel een van de grootste waar we publiciteit mee haalden. Waar kwam dat idee van? Ik had een Christian Hottas, die had ik dus leren kennen bij de 100 Marathon Club Duitsland, waar ik ook lid van ben. En ook bij die tiendaagse in Soerendonk met Ton Smeets. En die had ik dus gevraagd voor. Ik heb hier gehoord een Sondershaus, dat is een zandmijn, 800 meter onder de grond. Ik zeg, daar willen ze een marathon doen. Die Deense organisatie die heeft er geen behoefte aan. Ik zeg, zouden wij dat doen? Dus twee. Dus we hebben dat ook gedaan. En ik zeg, dat is toch wel vrij moeilijk. Het ligt in Thüringen, toch 500 kilometer van ons vandaan. En vond ik wel apart dat ik dat toch voor elkaar kreeg op zo'n verre afstand voor zo'n geweldige wedstrijd te organiseren. We gingen dus in een Gluck-Alf mijnschacht 800 meter omlaag en hoe dieper je komt, Wim, hoe warmer het wordt. Ja. Het voordeel van dat, ik liep toen ook nog mee, ik had toen ook sportarts Shane Jansen had ik bereid gevonden, de EHBO, tijdwaarneming. Een heel team waren we dus daarheen gegaan en ik heb ook zelf gelopen. We hadden dus iedereen verplicht helpje op te doen. En dat ook belangrijk is met licht. En het was dan toch natuurlijk wel een hele, hele gewaarwording. Het probleem was, ik liep toen een vrijdag goed met Lambert voorin.
Lambert Schuurs.
Ja, Lambert Schuurs uiteraard.
Record handbal international.
Ja, 312 Interland en vader van Per en Demi en Flo. En het was dan eigenlijk als volgt zijnde, ik gleed uit, kan niet gebeuren natuurlijk. Maar ja, toen had ik een schaafwond, was geen probleem. Zout ondergrond, het deed wel een beetje pikkelachtig. Dus dat vond ik wel apart dat je van zo'n lange afstand toch wat kon organiseren. En ja, ik heb dan ook natuurlijk wel gedaan. De Gaaienpark, Zoe Marathon, dat was ook wel een aparte. Dat was in het
Wilde Dieren als supporters.
Ja, ik had toen bij de opening gevraagd aan de directeur. Ik zeg, mij lijkt het leuk om de eerste marathon te organiseren in een dierenpark. Heb ik nooit meer wat gehoord. Ik denk, ja, dat zit me eigenlijk niet. Want ik ben zelf in het Gaaienpark geweest. Ik moet ook zeggen, terecht. Ja. Mooiste dierenpark van Nederland. In een mooie omgeving. En toen hebben we dat georganiseerd. Ook de directeur. En wat gebeurde dat? Ik dacht dat ik dat heb gezien dat dat eigenlijk nog nooit is gebeurd. Maar ja, misschien wil ik dat zo wel hebben. Tijdens die marathon langs dat verblijf begon het beest te onweren. En wedstrijdleider Jacques in samenwerking met mij, ik liep toen ook samen met Lambert en met John Snijders junior. Ik zeg, jongens, dat is te gevaarlijk. We moeten aflassen. Toen kwam iedereen binnen, ja, iedereen ontgoocheld aflassen. Ik denk, ja, maar we kunnen wel aflassen, maar dat gaat niet gebeuren. Al lang 5 uur dat het onderwerp voorbij is, maar die gaat door. Dus de meeste mensen, die dachten ook, Frenkie, puntje, puntje, ik ben weg. Maar er waren toch een stuk of 30, 40, die hebben nog doorgelopen. En toen dacht ik zelf, oeh, Frankie, je ligt wel nou op de grens, want er begon nog een beetje links en rechts flitsjes te doen. En gelukkig heeft me toen Griffin, dat was toen een talent, die heeft met me even nog gehaast. Dat was eigenlijk ook wel een memorabele loop. Dan erbij is, ik heb eigenlijk gedaan allemaal die verjaardagsmarathons. 1 keer 42 kilometer.
Ja, verjaardagsmarathon, dat was naar aanleiding van je eigen verjaardag.
Dat was 242 jaar en 195 dagen. Dat was hier over de beruchte brug, de Scharbergbrug. En dan moest je dan 25 keer de grens passeren. Ja. Dat was een aparte. Dan die 50 kilometer. Ik denk, 50 jaar? 50 kilometer. Toen denk ik, weet je eens, voor die mannen boven in Holland, een beetje te strooien in de ogen. Wij lopen door de Maas. Die denken, oh, lopen door de Maas, Frankie? Dat kan niet, want die Maas is veel te stroom. Dus we hebben heel mooi geheugd, wat ik erg mijn warmte doet meers. En ook zeker de Maasband, dat is dadelijk een eiland. Daar kon het dus door. Alleen ja, op die bewuste dag begon het uit Ardennen veel te veel water te stromen. Dus konden we dat niet. Ik had toen wel een Zodiac-bootje. Van Kevin Heijboer hier in Stijn. En toen hebben die toch nog overgezet. Dat was wel ook leuk. 50 jaar, 50 mensen. En nou pas ben ik 60 geworden. Je zou het niet zeggen. Hè?
Ja, we hebben te maken met luisteraars.
Oké, dat klopt. Kan ik kijken. Toen heb ik geregeld vanuit Scherpenheuvel. Heb ik zelfs een hele pastoor laten invliegen. Pastoor Onofsky. En met schitterende Latijnse woorden heeft hij iedereen gezegend. En toen hierheen gekomen. Dus ja, dat zijn ook wel leuke. Alleen, over die 50 kilometer, dat vond ik dus ook, dat is apart. Bepaalde moment zegt Nick Husson tegen mij, want die Maas ging wel. Want ik wil echt door de Maas gaan. Want ja, hier bij Leut kun je, als het heel laag staat, kun je door de Maas wandelen. En toen heb ik de Maasgids eerst geregeld. Danny Roes, hij is toch 150 kilo. Ja. Heeft hij eventjes ons begeleid door de Maas. En toen zegt Nick Husson, nee Han, volgens mij is het nou tijd, die kano's die zitten vast in de Maasband. Wij moeten nou wat gaan organiseren of moeten niks. Als je wil moet je het vandaag doen of morgen. Ik zeg oké. Toen heb ik vriend Okkerse, vriend Hein Bodelier, vriend en ook goede vrienden en penningmeester van onze stichting, Johan Vissers, gevraagd. En mijn twee zonen, want tijdens een marathon moet je altijd met 3 mensen aan de start staan. Dat even geregeld en zijn we toen hier van de Scharbergbrug vertrokken. En toen zijn we toch door de Maas gegaan. Alleen ja, Husson, onze grote vriend en ook werknemer Faggy van de Honing, Nick Husson en Johnny de Tip, John Theusen, die stonden aan de overkant mij te verwelkomen. Maar ze waren zo fanatiek dat opeens een aanval kwam van de koningspaarden. Want ze lopen daar, dus ja. Hebben ze nog voor hun leven moeten rennen. Dus dat was ook wel een hele aparte story. En dat was ook wel een hele leuke, die Dreamtime marathon. Dat was dus in een Stellenbosch en dan wordt die uur teruggedoen. En ja, Patrick de Le, chef sport, die had toen een wereldrecord toen. Dat was wel leuk. Ja, toen ook de Peak-to-Peak marathon, dat was ook een hele mooie. Dat is van het hoogste punt van België, Botrange, naar het hoogste punt in Vaals. Dat was ook hele aparte. En dan, ik moet zeggen, ook onze gezamenlijke wereldrecordpoging. Die Fontein, de brouwerij hier in Stijn, die mile run. Was alleen jammer dat er geen bier kon. Maar ja, denk ik, moet toch doorgaan. En dankzij jou, Wim, moet ik zeggen, jouw haastwerk, hebben we toch daar een mooi wereldrecord kunnen vestigen.
Dat dacht ik ook. Ja.
En het bier smaakte goed.
Han, maar als er al dingen gebeurd zijn, als ze een keer georganiseerd zijn, is het voor Han Frenke eigenlijk niet meer interessant.
Nee, dat klopt. Dat is klopt. Kijk, je moet meestal maar 1 wedstrijd doen, want die Peak-to-Peak marathon in Vaals zijn het meisje, of die winnaar. De winnaar, gaat
ja, handen, de wekker gaat ja, af. Gaat, maak gaat, je zin nog even af.
Het gaat sneller dan ik had gedacht, weer. De winnaar, de heer Mertens, die zei ook, Han, ik zal wel de enigste winnaar blijven. Van de, ik zeg,
de kans is groot.
De kans is heel groot dat je de enigste winnaar blijft van deze Peak-to-Peak. Kijk, het moet eenmalig zijn. Hetzelfde met de afsluiting dan met die grote marathon. Hebben we ook de tweede keer gedaan. En het kwam niet meer de kick de endorfine vrij.
Het wordt wat saai voor Hans Frenke als hij streken hetzelfde doet.
Oh, ja. Dat moet daar.